Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulken samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar Heer en wet, blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1, vers 1. Uit Gods heilig woord zal ons uit het boek der psalmen, de eerste psalm, worden gelezen. Psalm 1 is de schriftlezing. Daarvoor lezen wij uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32 van de orde en discipline of tucht der kerk.
Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die de regerers der kerk zijn, onder zich zekere ordonnantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk. Dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze conscientie te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn, zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren. en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid God, waartoe geëist wordt de excommunicatie op de ban die daar geschiedt naar het woord Gods met hetgeen daar aanhangt. Lezen we nu Psalm 1. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heere wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Psalm 1, en nu de versen 2, 3 en 4... zullen wij zingen terwijl er gecollecteerd wordt. En de extra collecte, de derde rondgang, is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven terwijl we zingen. Psalm 1, vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Vers 3, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. En vers 4, de Heere slaat, toch slaat er mensen wegen gaap. Psalm 1, vers 2, 3 en 4. Gemeente, Psalm 1 is de inleiding van ons psalmboek. En in die inleiding in Psalm 1 worden ons twee wegen getekend. Twee wegen waarop mensen wandelen. Twee soorten levenswegen, hoe mensen in het leven staan. Want er zijn maar twee wegen. En jongens en meisjes, jullie kennen die bekende plaat wel van de brede en de smalle weg. En dat boek dat erover gaat. Denk even aan het boek van dominee de Kok over die brede en die smalle weg. Goed om dat te lezen en voor te lezen. Want inderdaad, daar gaat het om. We wandelen op de brede weg. Ieder mens, zoals we geboren zijn. Of we wandelen op de smalle weg. En kijk, dat zegt nu Psalm 1. Als een inleiding op het hele psalmboek. Houd dit nu goed in het oog. Er zijn twee wegen. Er is een brede weg, dat is de weg van de goddelozen. En er is een smalle weg, dat is de weg van de rechtvaardigen. En in Psalm 1 gaat het over die weg van de rechtvaardigen in vers 1 tot en met 3. En over de weg van de goddelozen in vers 4 en 5. Je zou zeggen in vers 1 tot en met 3 over de smalle weg. En over in vers 4 en 5 over de brede weg. En dan vers 6, dat is de toepassing van de psalm. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Er zijn maar twee soorten mensen. Wij willen graag drie soorten ervan maken. Dan zeggen we ja, niet op de brede weg, niet op de smalle weg, maar ik loop er een beetje tussenin. Ik loop een beetje op die middenberm. Ik doe een beetje van die brede weg en een beetje van die smalle weg. Zou dat gaan? Dat gaat niet. Psalm 1 en heel de Bijbel zegt, ja, de Heere zegt, er zijn twee wegen. En er zijn ook maar twee eindbestemmingen. En dat hoor je nu ook vandaag. Ook op deze zondag, midden in de vakantie. Waar je misschien met je hoofd vol bent van andere dingen. Maar de Heere zegt, denk nu hier eens aan. Er zijn twee wegen. Je bent een rechtvaardige of je bent een goddeloze. Er zijn maar twee geslachten van mensen. En hou dat nu altijd in het oog. En daar gaat het nu ook over in zondag 32 van onze Heidelbergse catechismus. Dat is de eerste zondag van het stuk van het deel van de dankbaarheid. En daarin komt het ook zo duidelijk openbaar. Dat separerende. En separeren, dat betekent scheiden. Onderscheid maken tussen de rechtvaardige en de goddeloze. En de profeet Jesaja zegt, zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. En wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. En gemeente, dat is eigenlijk de boodschap, ook van zondag 32. Want dan komt in het stuk van de dankbaarheid heel duidelijk uit, wie ben je nu? Wie ben je nu? En welke levensweg ga je nu? Ga je de levensweg van een rechtvaardige of de levensweg van een goddeloze? En welke weg is het bij mij? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. We gaan zondag 32 lezen. Van onze Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. En dan vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden die, in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. We zetten boven zondag 32, ook naar aanleiding van Psalm 1, erboven twee verschillende wegen. Twee verschillende wegen. De weg van de rechtvaardigen, in vraag en antwoord 86. En de weg van de goddelozen, in vraag en antwoord 87. Dat zijn de twee punten van de preek. Twee verschillende wegen, de weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. En we betrekken daar steeds zondag of Psalm 1 ook bij. Gemeente, de catechismus begint hier, Ursinus, Olivianus, met het derde deel van de catechismus. De dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En nu komen er 21 zondagen die gaan over de dankbaarheid. En je mag ook zeggen de gehoorzaamheid. Want God leert zijn volk gehoorzaam te zijn. En dankbaarheid is eigenlijk gehoorzaamheid. In zondag 1 hebben we gehoord en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat is het slot van antwoord 1. En nu gaat de onderwijzer in 21 zondagen ons daar iets van leren. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt wat dat betekent. En je zou ook kunnen zeggen aan het einde van vraag 2 in zondag 1, daar staat de dankbaarheid, drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Nou, dat derde stuk, daar krijgen we nu 21 zondagen iets over te horen. En dan zondag 32 en 33, dat is een soort inleiding op de dankbaarheid. En dan komen er de geboden, het leven naar Gods wet, want dat hoort bij de dankbaarheid, bij de gehoorzaamheid. En ook nog het leven in gebed. Dat zijn dan de laatste zondagen van de catechismus, 45 tot en met 52. In die eerste zondag van de dankbaarheid worden de twee wegen heel duidelijk voorgesteld. De weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. Eerst gaan we iets zien over de weg van de rechtvaardigen. 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienst, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Daar zie je die drie stukken, die worden zo even aan elkaar verbonden. Uit ellende verlost en dan waarom die dankbaarheid? En gemeente, dan wordt in die vraag eigenlijk de levensgenade getekend van de rechtvaardigen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de genade die de kinderen van God ontvangen. Aangezien wij uit onze ellendigheid verlost zijn. Dat is een wonder. Verlost uit onze ellendigheid. Wat betekent het woord ellendigheid? Daar moeten we eens even bij stilstaan. Onze ellendigheid, letterlijk uitlandig zijn, uit het land verdreven. Ik ben een balling, ik ben uit het land verdreven. Uit welk land dan? Uit het paradijs verdreven. Ik was in het paradijs door de Heere geplaatst, maar nu ben ik om eigen schuld uit dat paradijs verdreven. Waarom? Omdat ik gezondigd heb. De zonde is de oorzaak van mijn ellende. En daarom leef ik niet meer in het paradijs. Genesis 3, vers 24. En hij dreef de mens uit. En zette Gerubim tegen het oosten des hofs van Eden, die de weg moesten bewaren van de boom des levens. Zie je ze gaan, jongens en meisjes, Adam en Eva. En daar staan die engelen als wachters. Dat paradijs, dat is nu voor altijd voorbij. Maar nu is er een volk op aarde dat is uit die ellendigheid verlost. Die zijn op weg naar het betere paradijs. Want dat aardse paradijs, daar konden Adam en Eva nog uit, zich uit wegzondigen. En dat hebben ze gedaan. Maar er is straks een paradijs, daar heeft de moordenaar van gehoord aan het kruis. Heden zult gij met mij, met Christus, in het paradijs zijn. Dan kan een mens nooit meer zich uitzondigen. Want dat volk dat daarin woont, in dat hemelse paradijs, dat zal vergeving der zonden hebben. En dat zal eeuwig bij de Heere mogen leven, zonder te scheiden meer. En die mensen die zijn uit hun ellendigheid verlost. En gemeente, wat die ellendigheid is, dat hebben we in zondag 2 tot en met 4 gehoord. Dat weten zij die rechtvaardigen, die wedergeboren zijn geworden. Die hebben hun ellende leren kennen. En die gaan hun ellendigheid ook recht en grondig doorleven. Die rechtvaardigen, gemeente, wanneer word je een rechtvaardige? In het uur van de wedergeboorte. Dan wordt een zondaar van Adam afgesneden en in Christus de tweede Adam ingeplant. Dat is het punt van de levensvernieuwing. Dat is het punt waar het om gaat in het leven. En of dat die zondaar dat dan niet weet, gemeente, dat is duidelijk. Die voelt zich arm en ongelukkig en ellendig. En die ziet die kloof en die breuk met God. En die heeft alleen maar vragen. Maar dat is het punt waar het om gaat. Door de werking van de Heilige Geest afgesneden van Adam. En overgeplant in de Heere Jezus Christus als de tweede Adam. Dat zijn die rechtvaardigen. En die gaan hun ellendigheid beleven. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En dan ga ik zien, ik heb tegen al die geboden van God gezondigd. En geen van die geboden gehouden. Ik ben tot alle boosheid geneigd. Die mensen gaan leren waar de bron van de ellende ligt. Dan gaat de Heere je meenemen naar het paradijs en dan zegt hij, kijk daar Adam, maar als ik daar had gestaan, als u daar had gestaan, als jij daar had gestaan, dan hadden we hetzelfde gedaan, Adam voor God. En die toren van God, die is zo terecht. En dat recht van God is zo zuiver. En die straf van God, die is zo eerlijk, daar gaan ze iets van kennen. Psalm 1 gaat over de goddelozen, het gaat over de zondaren en het gaat over de spotters. We hebben het net gehoord bij de schriftlezing. Maar wist je dat zo'n rechtvaardige iets gaat beleven van ik ben een goddeloze? Dan staat er in het Hebreeuws een woord voor goddeloze, dat betekent eigenlijk schuldig aan Gods wet. Dat gaat nu zo'n rechtvaardige leren. Dan gaat zo'n mens leren die wederom geboren wordt. Die gaat leren, ik sta schuldig aan Gods wet. Ik heb aan die geboden van God me niet gehouden. En heel dikwijls gaat de Heere je dan bij eens van die heilige geboden bepalen. Waar de zonde in je leven vooral over gaat. Je zonde in je leven vooral over gaat. En van dat ene gebod naar al die andere geboden. Ik ben een goddeloze. Ik ben van binnenuit verdorven. Ik een goddeloze. En er staat hier een zondaar. De zondaren, de weg van de zondaren. Wist je wat er staat in het Hebreeuws? Gataim, en dat betekent een doelmisser zijn. Ik mis het doel. Wat is het doel van je leven? Waarvoor ben je op deze aarde gesteld? Uiteindelijk om de Heere te loven en te prijzen. Om als een lof van de Heere op deze aarde te zijn. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ja, dat is ons, dat is ook het scheppingsdoel. Zie maar in zondag 3 van de catechismus, de mens in het paradijs, om God te prijzen, om de Here te loven. En dat doel, dat missen we. Dat doel missen, dat is nu ons leven. Ik ben een zondaar, ik ben een doelmisser. Toe, gemeente, leg je hart er nu eens naast, zou oud vader Smijtegeld zeggen. Leg je hart er nu eens naast, ken je daar nu iets van? Ik een goddeloze, ik een zondaar, en dan staat er een spotter. Kijk maar in vers 1, nog zit in het gestoelte der spotters, spotters. Dan staat er een Hebreeuws woord. En als ik dat dan wat heb onderzocht, dan betekent dat eigenlijk, dat zijn de mensen die het allerverst van berouw zijn. Je zou zeggen, de meest onbuigzame zondaren. En dat gaat nu zo een mens ook beleven. Zo één ben ik, o God. Hoort dat nu bij het leven van een rechtvaardige? Ja, gemeente, dat hoort nu bij de weg van de rechtvaardigen. Jongens en meisjes, dat hoort nu bij die smalle weg. En denk dan nog maar weer even aan die plaat. Dat hoort nu bij die smalle weg. Dat je gaat leren, ik ben een goddeloze. Ik ben een zondaar. Ik ben zo'n spotter. Die woorden, gemeente, die Bijbelse woorden, die krijgen inhoud in mijn leven. Dan ga ik dat doorleven voor God. Dan ga ik dat ook dieper doorleven. Want er is geen einde, hè, in de kennis van onze ellendigheid. Dat is niet van een stukje van mijn leven en dan ga ik verder leven in de verlossing. En dan ga ik nog een stukje leven in de dankbaarheid. En dan heb ik die ellende achter me gelaten. Wat zegt Paulus? 22 jaar na zijn bekering, ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze doods? En die goddeloze, die kent niet van binnenuit wat een rechtvaardig is. Maar die rechtvaardige, een kind van God, kent van binnen wat een goddeloos is. Ik denk aan die gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Dan zegt de Heere Jezus in Lucas 18 staat dat twee mensen gingen op naar de tempel. De een was een farizeeër en de ander was een tollenaar. Die farizeeër, die kende dat gebed van die tollenaar niet, hoor. O God, wees mij zondaar genadig. Dat had hij nog nooit gebeden. Hij kende het hart van die tollenaar niet. Daar kende hij niks van, die farizeeër. Maar die tollenaar, die kende wel iets van dat hoogmoedige hart van die farizeeër. Want alle zonden die was die in zijn eigen hart tegengekomen. En daarom durfde die zijn ogen niet naar de hemel op te heffen. Maar die sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij zondaar genadig. Toe, ken je er iets van, jong en oud? Mag ik je het toch zeggen vanavond? Vanuit de liefde van het hart, om toch deze dingen te mogen zoeken. Om met deze dingen toch bezig te zijn. Er zijn maar twee wegen. En ken je daar nu iets van die werkelijkheid van je ellende? Maar nu staat hier ook iets van die rijkdom van de verlossing. Aangezien wij uit onze ellendigheid verlost zijn. En dan wordt er 3 keer naar boven gewezen. Alle roem is uitgesloten, zegt hier een rechtvaardige. En ik roem in vrije gunst alleen, want onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, zonder enige verdienste. O Erzienes, is dat waar? Ja, dat is waar. Er is niks vanuit de mens bij, zonder enige verdienste, hier in zondag 32. Dan hebben we al die zondagen gehad over de verlossing. Daar is nu geen enkele verdienste van de mens. Heb je het meegeluisterd, gemeente? Als het van zondag 5 tot en met zondag 31 ging over het stuk der verlossing. En heb je ook geleerd, niets vanuit de mens. Alleen uit genade, pure genade, zuivere genade, loutere genade, blanke genade. Dat is die genade die voortkomt uit Gods hart. Daar is niets in die rechtvaardige waarop hij of zij zich zou kunnen beroemen. En het is alleen door Christus. Dat is door die gezalfde profeet en priester en koning. Hier mag als het ware een lofzang gezongen worden aan het begin van zondag 32. Alleen zonder enige verdiensten, alleen uit genade en dat alleen door Christus. O, die verlossing uit onze ellendigheid, zegt hier de catechismus, is een verlossing van boven naar beneden. Dat is niet iets van de aarde, maar dat is iets vanuit de hemel. En dat wordt nu ook dat is nu ook uitgewerkt in die zondagen van de verlossing. En nu gaat die rechtvaardige iets doorleven van dat genadewonder, naarmate de Heere dat geeft. En dan heb ik het al vaker gezegd, en dat is ook duidelijk, gemeente, dat heeft u ook al vaker ook van anderen gehoord, dat de catechismus zo dikwijls spreekt, of eigenlijk altijd spreekt, op de hoogten van het geloof. Hè? Als hier die onderwijzer zegt, zonder enige verdiensten, alleen uit genade en door Christus, dan mogen ze dat ook belijden op de hoogtepunten van het geloof. En waarom dan? Opdat we dan jaloers zouden gemaakt worden en uitziend gemaakt zouden worden en verlangend zouden worden om nu ook iets van deze zaken te mogen kennen en er ook om er meer van te leren kennen. Zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben, Paulus die plantte en Apollos die nat maakte, die toe mocht brengen aan degenen die geloofden door de genade, dat er een opwas mag zijn in de genade en in de kennis van die Heere en zaligmaker Christus, dat er meer kennis mag zijn van die drie enige God, dat er meer van die overdenkingen mogen zijn van Hem die zo zoet zijn voor de ziel, die toch ook alleen maar ons brengen bij de bron van de zaligheid. O gemeente, dan ligt er in die paar woorden zo een ontzaglijke rijkdom. En de Heere geven dat we zo arm mogen worden. En de Heere maakt zijn volk straatarm in het stuk van de heiligmaking en het stuk van de dankbaarheid. Opdat ze vanuit hun armoede naar Christus en naar God zouden worden uitgedreven, welgelukzalig. O gemeente, dat eerste woord van Psalm 1, dat is zo'n vol en een rijk woord. Eigenlijk is dat in zondag 32 hier in die vraag ook, welgelukzalig. Als dat psalmboek nu begint met welgelukzalig ben je, als je nu een kind van God mag zijn, als je nu zo'n rechtvaardige mag zijn, hier staat eigenlijk in zondag 32 precies hetzelfde. En gemeente, dat geluk en die rijkdom, die is nu voor u, voor jou ook nog te krijgen. Die wordt uitgestald in zondag 32. Die rijkdom, die wordt uitgestald in zondag, psalm 1. Die rijkdom, gemeente, die wordt ons zelfs aangeboden. Maar weet je wat het nu erg is, wat nu zo erg is? Wij willen dat niet hebben. Wij laten de Heere roepen. Wij laten de Heere nodigen. Want we zijn zo'n goddeloze. We zijn zo'n verdorven. We zijn zo'n harde zondaar en zondares. Dat we het uiteindelijk niet willen. En dat we het ook door eigen schuld niet kunnen. En gemeente, daarom is onze ellendigheid zo groot. Maar dat we dan eens als een arme zondaar zouden gaan smeken aan Gods genadetroon om het te mogen ontvangen. En waarom moeten we dan nog goede werken doen? Nou, dat was natuurlijk een heel omstreden onderwerp in de tijd van de reformatie. Je had de Roomse kerk. De verdienstelijkheid van de goede werken. Hè? Je kunt door goede werken zalig worden. Wat heeft Luther dat bijvoorbeeld geprobeerd? Hè? Goede werken doen en dan bij God komen. Dat zit in ons bloed. En ook de antinomianen, dat was weer een hele andere stroming. Die zeiden, ja, goede werken zijn niet nodig hoor. Want Christus heeft alles voor je volbracht. En leef dan nu zo je leven maar verder. En dat maakt allemaal niet zo uit. Nee. Goede werken, die moeten we doen vanuit de goede bron. Want het gaat om je leven. Wie ben je nu voor God? Dat is de toets van je leven. Ik zei het al aan het begin, de dankbaarheidsstuk van de dankbaarheid is eigenlijk de toets van hoe is nu je leven? En nu komt het uit, of je nu een kind van God bent, een rechtvaardige geworden of je bent een goddeloze gebleven. Dat komt uit in de dingen van je leven, in het stuk van de dankbaarheid, in de gehoorzaamheid. Kijk, je kunt heel veel woorden zeggen, maar hoe is nu je leven? Dat is eigenlijk de toets. En dan houdt de dankbaarheid, het stuk van de dankbaarheid, ons een spiegel voor. En Psalm 1, hè, daar gaat het over wandelen in de raad der goddelozen en staan op de weg der zondaren en zitten in het gestoelte der spotters. Dus dat gaat eigenlijk over je hele leven. Wandelen en staan en zitten. Dus alles wat je doet, waar je mee bezig bent. En dan denk ik even aan Henoch. Henoch wandelde met God. Staat er zo heel opmerkelijk. We zeggen het wel eens op kraambezoek. Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Ik hoorde eens een van onze predikanten in een preek over Henoch zeggen. Heel waarschijnlijk is de geboorte van zijn kind een keerpunt geworden in zijn leven. Hij wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Wij denken wel eens dat er verschrikkelijke moeilijke dingen moeten gebeuren voordat we bekeerd worden. Dat kan. De Heere kan iets heel ernstigs gebruiken in je leven. Hè? Sterven van een geliefde. Of een ernstige ziekte. Of een gebeurtenis. Dat kan de Heere gebruiken om je stil te zetten. Maar de Heere kan ook iets heel anders gebruiken. De geboorte van een kind. Dat kan een keerpunt worden in je leven. Nou, er zijn nogal wat kinderen geboren de afgelopen weken. Wat zou dat nu groot zijn, hè? De Heere die gebeurtenis in je leven, ja, zou gebruiken, ja, om je als zo'n arme zondaar aan de voeten van de Heere te brengen, dat je zegt, Heere, wie bent u nu tegen, wie ben ik nu tegenover u? U zo'n goeddoende God en ik, nooit anders gedaan dan kwaad. Kijk, Henoch wandelde met God. En dan staat er in de Hebreeënbrief, hij heeft getuigenis gehad dat hij goden behaagde. De Heere gaf hem die getuigenis in zijn hart en in zijn leven, dat hij wandelde met God. En dat daar iets was van die goede verhouding met de Heere. En uit zijn hele leven bleek dat hij de Heere vreesde. En Henoch heeft echt niet makkelijk gehad in zijn leven. Dan moet je de brief aan Judas maar eens lezen. Daar staat nog wat over Henoch geschreven. Die man heeft te midden van een krom en een verdraaid geslacht moeten leven. Wat niet eenvoudig was. Stond midden in het volle leven. Maar hij wandelde met God. Hij was een rechtvaardige. En nu komt de uitleg waarom er een leven is in de dankbaarheid. Daarom dat Christus. Hier wordt de bron aangewezen, Christus. Je kunt alleen maar goede werken doen als er een band is met Christus. Dan zijn er alleen maar goede vruchten. Alleen maar als je ingeënt bent in de wijnstok en anders niet, dan zijn er geen goede vruchten. Daarom dat Christus ons tot zijn evenbeeld vernieuwt. Nadat hij gekocht heeft en vrijgemaakt. Gekocht en vrijgemaakt. Dat ziet op de rechtvaardigmaking. Dat ziet op het herstel in die rechte verhouding met God. En vanuit die rechtvaardigmaking komt de heiligmaking, de vernieuwing van het leven voort. In de rechtvaardigmaking wordt die verhouding met de Heere hersteld. Wanneer? Dan zeg ik het nog een keer, in de wedergeboorte wordt de verhouding met de Heere, de rechte verhouding hersteld. Maar in de oefeningen van het geloof moet ik daar kennis van krijgen, gemeente. En de bewustheid van krijgen en de zekerheid van ontvangen. En dat gaat met heel veel strijd gepaard. Maar gemeente, daar gaat het toch om. Om die rechte verhouding. En dan gaat de Heere die mensen die hij in de rechte verhouding herstelt, die gaat hij ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwen. En dat ligt nu allemaal in Christus. Christus die herstelt in de rechte verhouding met God. En Christus die vernieuwt tot het evenbeeld van God. Dan moet ik het maar heel eenvoudig zeggen. Zodat de jongens en meisjes het ook begrijpen. Dan gaat een kind van God lijken op de Heere Jezus. Dat betekent tot zijn evenbeeld vernieuwd. En als nu de ouderling de dienst afsluit, dan is er altijd dat gebed uit de avondzang. Hè? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat staat hier in de zondag. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan ga je meer op de Heere Jezus lijken. We hebben het vanmorgen gehad over die dienaar. Dat je geen meester meer blijft, maar dat je dan gaat volgen. En kijk, dat is nu ook zoiets. Hè? Zij gaan op Christus lijken. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neemt mijn juk op u en volg mij. Gemeente, dat vernieuwingsproces, dat is door de Heilige Geest, dat is aan de gang in het leven van Gods kinderen. En even een voorbeeld, Saulus, ik heb het al meer gebruikt, Saulus van Tarsen, die ligt daar op de grond, Damascus, neergeveld op het slagveld van vrije genade, zoals er wel eens gezegd wordt. En dan zegt hij je, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dan gaat de Heere iets van die breuk laten zien. Hè? En wat wilt gij dat ik doen zal? Dus die man die wordt daar in de rechte verhouding hersteld. Je zou zeggen, ja, maar dat weet die man toch? Nee, dat weet hij op dat moment niet. Maar dat wordt hem wel duidelijk gemaakt, hè, in Damascus. Maar vanuit die herstelde verhouding gaat hij gelijk vragen. Ja, wat wilt u dat ik doen zal? Wordt hij vernieuwd naar het evenbeeld van Christus. En dat is een heel proces. De heiligmaking, dat duurt een leven lang. En volgende week zondag gaan we uit zondag 33 horen. Dat is een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens. Gemeente, door goede werken word ik dus niet zalig. Ze zijn geen grond van de zaligheid, voor de zaligheid. Anders had Paulus het zeker verdiend. Maar het is geen grond. En zonder goede werken word ik ook niet zalig. Ze zijn een vrucht van Gods genade. Ze zijn vruchten van het nieuwe leven. En nu kijken we weer even naar Psalm 1. Dan lees je over die rechtvaardigen. Zijn lust is in des Heeren wet. En die rechtvaardig is als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Kanttekening 12 zegt, terechte tijd in zijn seizoen. Zoals een vruchtboom, hè, zijn vruchten geeft. En straks weer de appels, de peren, er zijn volgroeid als vruchten. Te zijner tijd, zo brengt de rechtvaardige vruchten voort van geloof en bekering. Maar je moet eerst geplant zijn. Hè? Dat staat heel duidelijk. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. En die geeft vrucht. Er moet iets geplant worden. Dat hoor je ook niet vandaag voor de eerste keer. En dan pas is er vrucht. Het is toch eigenlijk heel eenvoudig, hè? Gods woord, de catechismus. Wat is er nu nodig? En hoe werkt de Heere het nu uit? Ik denk aan Manasse. Jongens en meisjes, dat was eerst een goddeloze. Hij had wel een godvrezende vader, Hiskia, maar hij was een goddeloze jongen. Zoals we allemaal goddeloos zijn. Maar hij leefde dat verschrikkelijk uit, een goddeloze man. Een monster van goddeloosheid, zegt een van onze oude predikanten. Maar toen kwam de Heere en toen werd hij geplant als een boom geplant aan waterbeken. En toen gaf hij zijn vrucht. Want dat zag je, hè? Want toen kwam Manasse terug. En wat ging hij toen doen? Hij deed de vreemde goden weg en hij richt het altaar van de Heere toe. En er staan hier drie dingen. Waarom? Opdat wij ons met ons ganse leven goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook, elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus gewonnen worden. Nou, nu ging het eerst over levensgenade van die rechtvaardigen. Daar hebben we het over gehad. En toen over die levensvernieuwing door Christus. En nu komt het doel. Wat is nu het doel van het leven van de rechtvaardigen? En dan moet je ook weer je hart bijleggen. Waar leef je voor? Waar ga je voor? Dat mag toch aan jou, aan u, aan ons gevraagd worden. Waarvoor ben je nu dit korte poosje op de aarde? Kort poosje, zeg je. Ik ben nog maar 18. Ik ga morgen op vakantie. Ik heb nog een lang leven te gaan. Wie zegt dat? Op vakantie kan er ook zomaar een einde aan je leven komen. Dat hoef ik je niet te zeggen. Dat kunnen we in de krant lezen. Kano-ongeluk. En zo twee mannen, twee jonge mannen in de eeuwigheid en andere mensen. En we horen het rondom ons heen. En dan gaat het maar om één ding, hè. Op welke weg loop ik dan? Ben ik dan een rechtvaardige of ben ik dan een goddeloze? En wat is nu het doel van je leven? Waar ga je voor? Ja, maar ik heb nog wel wat jaren te gaan. Ik ben nu 40 en mijn vader is wel, ja, of mijn opa is wel 96 geworden, dat hoor je wel eens, hè. En dan denken we stiekem dat we dat ook wel zullen worden. Maar wie zegt dat? Waar leef je voor? Opdat wij ons met ons ganse leven goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Kijk, dat is nu het doel van het leven van een rechtvaardig. De eer van God. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Hij door ons geprezen worden, de eer van God. Gemeente, dat is nu het leven van de rechtvaardig. Eerst was het altijd ik. Mijn wereld, hè? Mijn geld, mijn huis, mijn werk, mijn hobby, mijn gezin, mijn toekomst, mijn plezier, mijn gemak, mijn leven. En dan wordt het anders. Hoe kom ik bij u? O God, hoe kom ik bij u? O God, hoe leef ik voor u? Zijn lust is in het des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dan word je op de Heere gericht. En dat tweede dan, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dat is dat tere leven. Wat staat er in Psalm 1, vers 3? Welks blad niet afvalt, niet verwelkt. En al wat hij doet, dat zal wel gelukken. Veruit de meeste bomen, die laten hun bladeren in de herfst vallen. Maar nu staat er van die rechtvaardigen. Zijn blad zal niet afvallen. En alles wat hij doet zal wel gelukken, zal voorspoedig zijn. En als je de kanttekening nu wat doorleest, dan zie je wat tekstverwijzingen staan. Dan zie je bijvoorbeeld staan Genesis 39 vers 2. Dan moet je dat eens even opzoeken. Dan staat er Jozef. Die is daar in Egypte. En dan staat er, en de Heere wende zijn goede tierenheid tot Jozef. Nou, toen werd die man uit de vruchten van dat nieuwe leven, ja, verzekerd. Want wie met God gaat, dan gaat het altijd goed. Heb je dan altijd voorspoed als je een kind van God bent? Dat zeg ik niet. Maar dan gaat het wel altijd goed. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Het gaat hem echt wel. Wij zeggen wel eens, heb je de wind mee? Je moet de wind mee hebben. Dan gaat het goed. Nee, de Bijbel zegt, heb je God mee? Dan gaat het goed. Daar moet je mee bezig zijn, lieve gemeente. En drie is het heil van de naaste. Dat onze naasten voor Christus gewonnen worden. Ik ben altijd zo op mezelf gericht. Dan wil ik, ja, dat ik zelf goed ben. En dan wil je dat je zelf, hè, dan wil je dat je populair bent. En dat je, ja, dat je goed ligt bij een ander. Maar daar gaat het niet om dat onze Godzalige, dat door onze Godzalige wandel onze naaste voor Christus gewonnen mag worden. Kijk, er staat in Psalm 1, die niet wandelt in de raad der goddelozen, niet staat op de weg der zondaren, niet zit. Daar zit een opklimming in. Hè? En als nu de gena, hè, dan staat er eerst staan of wandelen en dan staan en dan zitten. En gemeente, als nu genade in beoefening is, dan is dit er niet bij de rechtvaardigen. Dan houden ze zich ver van de goddelozen. En dan gaat er zoveel van uit, dat door hun godzalige wandel de naaste voor Christus gewonnen wordt. Ik denk aan die tijd van die eerste christenen. Ik dacht dat Tertullianus daarover schreef, die zegt, het bloed van de martelaren is een zaad. Het bloed van de martelaren. Dat wil zeggen, ze zagen die mensen hun leven en dat ze hun leven gaven voor de Heer. En dat godzalige leven maakte zoveel indruk, dat andere mensen die God en die zaligmaker ook gingen zoeken. Nou, ik hoop dat je voorbeelden mag kennen in je omgeving, jongeren. Gemeente, waarop je jaloers bent. En je zegt, zoals die man, die vrouw, zoals die jongen, dat mij, zo zou ik nu ook willen leven. Het houdt ons ook een spiegel voor, kinderen des Heren. Breng ik anderen tot jaloersheid? Of is het juist andersom, dat ik door mijn wandel mijn naaste afstoot van Christus? Of probeer ik mijn naaste te winnen voor Christus? Wie zijn we, gemeente? Ben je al uit de oude grond van Adam gehaald en geplant in de nieuwe grond aan de waterbeken? Geef je al de vrucht op zijn tijd? Ik zeg het nog een keer. Waar ga je voor? Waar leef je voor? Welgelukzalig of rampzalig? Dat is ons tweede punt. De langste psalm 119, we gaan het eerste vers nu zingen, begint met dat woordje welgelukzalig ook. En we gaan dat zingen, welgelukzalig, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Als afsluiting van het eerste punt van de preek, die ongeveins des Heren wet betrachten, 119, het eerste vers. Het gaat over twee verschillende wegen. De weg van de rechtvaardigen, de weg van de goddelozen. Want nu komt er in 87 de keerzijde. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Gemeente, een grotere tegenstelling is niet denkbaar. We zeggen wel eens wit en zwart, dat is contrast. Licht en donker. Maar deze twee punten van de preek zijn ook een contrast. Het is net als met wit en zwart. Dan zou je kunnen zeggen, punt 1, dat is wit, de rechtvaardigen. En punt 2, dat is zwart. Zwart, de goddelozen. Die in hun goddeloos ondankbaar leven. Wat is een goddeloos leven? Dat is een leven los van God en leeg van God. Los van God en leeg van God. Dat is ons leven. En ondankbaar leven, danken dat is denken. En dan is ondankbaar zijn niet denken aan de Gever, niet gericht zijn op God. Dat is goddeloos en ondankbaar. En als je daarin voortvaart, voortgaat. Dat is de keus van het leven van de goddelozen. Ja, dat zijn die goddelozen. Die gisteren in Amsterdam waren. Gemeente, zoek die goddelozen. Niet alleen in Amsterdam of waar dan ook. Maar die goddelozen die zijn hier. In de kerk. Die goddelozen dat... Bent u, ben jij, ben ik. Zijn we allemaal van nature. Goddeloos, los van God, leeg van God. Niet denken aan God, gemeente. En dan Psalm 1 houdt de spiegel voor. Is dat nu je leven? Wandelen in de raad van de goddelozen. Staan op de weg van de zondaren, zitten in het gestoelte van de spotters. Kijk eens naar Ahab. Dat was nu precies zijn leven, hè? Jezebel kiezen als levensgezellin. Aardig meisje. En dan gaat hij die goden van Jezebel ook importeren. En uiteindelijk is de Baaldienst de staatsgodsdienst van Israël geworden. Daar zie je dat, hè? Wandelen, staan, zitten. En dat kan heel dichtbij gebeuren, hè? Dat kan in je eigen leven gebeuren. Misschien ben je 20 en maak je een keus waarvan je moet zeggen dat gaat niet, waarvan de Bijbel zegt dat kan niet. Want dat is een keus die gaat de weg op van de goddelozen. Die gaat de weg op van het eeuwige verderf. En dan word je nu gewaarschuwd. Uit liefde gewaarschuwd. Ga die weg niet verder. Want je gaat verloren op die weg van de goddelozen. Zich niet tot God bekeren. Dus doorgaan in het leven zonder zich tot God te bekeren. We gaan volgende week horen over de waarachtige bekering des mensen. En gemeente, nu is dat door God gewerkt, hè? In het leven van de kerk. En het is ook een opdracht, bekeert u, bekeert u. Ja, maar ik kan mezelf toch niet bekeren? Dat weet de Heere ook wel, dat we dat niet kunnen en dat we dat niet willen. Maar nu kan God uit genade geven wat jij niet kunt, wat u niet kunt en wat u uiteindelijk ook helemaal niet wilt. Geef Heere dan wat u beveelt. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. O gemeente, het is zo ernstig, die goddelozen. Psalm 1 zegt, zoals die rechtvaardigen, zo zijn de goddelozen niet. Alzo zijn de goddelozen niet. Die zijn niet als een boom geplant aan waterbeken. Die staan nog in die oude grond van Adam. Die dragen geen vruchten op zijn tijd. Die dragen nog de vruchten van de dood. En dat is niet zoals de psalm zegt, wiens blad niet afvalt. Nee. Alles wat hij doet zal wel gelukken. Nee, alles wat die goddelozen doen zal mislukken. Alzo zijn de goddelozen niet. En kunnen ze dan niet zalig worden? Gemeente, kunnen mensen die voortgaan in hun onbekeerde staat niet zalig worden? Als ze zich tot God niet bekeren, dan worden ze niet zalig. Zeker niet. En gemeente, dan zegt Psalm 1 op het laatst. De goddelozen zullen niet bestaan in het gericht. En de zondaars zullen niet bestaan in de vergadering der rechtvaardigen. En dan is er die toepassing in vers 6. Want de weg der rechtvaardigen, de Heere kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En gemeente, dat is nu uiteindelijk de toepassing van Psalm 1. En dan lijkt Psalm 1 precies op de bergrede. Als dan de Heere Jezus begint in Matthäus 5, dan gaat hij zijn mond open doen en dan zegt hij, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, ze zullen verzadigd worden. Zalig, zalig. Welgelukzalig. En aan het einde van die bergrede, dan zegt de Heere Jezus, twee wegen, twee bouwers. Een dwaze bouwer, wijze bouwer en een dwaze bouwer. De weg van de rechtvaardigen, die wijze bouwer. De weg der goddelozen, de dwaze bouwer. Gemeente, de toepassing. En dan zal geen onkuise, geen afgodendienaar en al die woorden die hier genoemd worden, acht zondaren, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. 1 Korinthe 6 en Efeze 5, daar wordt dat zo samengenomen, deze woorden. Een vreselijk oordeel, ze zullen straks eeuwig buiten het koninkrijk Gods staan. De goddelozen zijn als het kaf dat de wind heen drijft. En kaf, dat zijn maar vliesjes van het koren. En als je dan zo'n wan ziet en dan wordt dat koren, dat graan zo gewannen en dan zie je dat kaf wegstuiven. En zo zijn de goddelozen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen. En we hebben het net gezongen. Bij de collectezang, het heiloos spoor der bozen zal vergaan. Gemeente, wat is je leven? Wat is je leven? De Heere is in ernst met ons vanavond. Is in ernst met ons de hele zondag. Het woord wordt voor de derde keer aan jouw hart gelegd. Ben je nu een goddeloze? Ben je nu een rechtvaardige? Een rechtvaardig of een goddeloze? Ik kwam vanmorgen al in de preek naar voren. Vanmiddag in die leespreek. Wat ben je nu? Wie ben je nu? Dan heb ik een raad voor u. Een raad voor jou. Diezelfde raad die Daniël gaf aan Nebukadnezar. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid. Gemeente, dat is ook de raad vanavond. Breek je zonden af door gerechtigheid. En lees die kanttekening bij Daniël 4 vers 27. Dan staat er, je hebt nu lang genoeg gezondigd. Keer weder en zoek een gerechtigheid. Zoek de gerechtigheid die voor God bestaan kan, waardoor u een rechtvaardige wordt, wat te zien is in uw leven. Breek je zonden af door gerechtigheid. Je hebt nu lang genoeg gezondigd. Keer weder, geliefde gemeente. En zoek die gerechtigheid. Die voor Gods gericht bestaan kan. En dat is die gerechtigheid van Christus, die redt van de dood. Want buiten die gerechtigheid zul je het niet redden voor dat gericht, waardoor u een rechtvaardige wordt. Wat te zien is in uw leven, gemeente. Dan komt tot ons de roepstem. Twee verschillende wegen. Denk nog een keer aan die plaat van de brede en de smalle weg. De weg van de rechtvaardige, de smalle weg. De weg van de goddeloze, de brede weg. Mozes heeft het gezegd. Ik neem heden tegen u lieden tot getuigen de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Dat is ons vandaag ook weer drie keer voorgesteld. Leven en dood. Zegen en vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft. Gij en uw zaad. Amen. Laten we eindigen met gebed. Och Heere, zou u uw woord van drie keer willen zegenen en u met ons op willen trekken, nu de week weer is aangebroken, we bijna aan het einde van de eerste dag van de rustdag zijn, wilt u geven in deze week wat nodig is, in een tijd van vakantie als mensen weer thuiskomen of als mensen vertrekken, wilt u ons bewaren op al onze wegen. Of als we thuis blijven, of als we het werk mogen doen, Heere, wilt u alles zegenen en dat deze woorden mee mogen gaan. Het is alles zo ernstig, de weg van de rechtvaardigen, maar ook de weg van de goddelozen. Het leven en de dood, de zegen en de vloek, opdat we dan zouden leven, Heere. Wij en onze kinderen, o Heere, werk het in ons leven. Bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn om de Heere Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 14 is onze slotzang. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Dat is de weg van de goddelozen. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat is de weg van de rechtvaardigen. We zingen Psalm 73, vers 14. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.